Je luistert naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Lingy spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met een blik vanuit twee Road Captains vanuit het peloton. Maarten, etappe 13. Zitten we weer?
Ja, nummer op zijn kop, hè?
Nummer op zijn kop. Nou ja. Kijk, nummer 13 is natuurlijk 13. Wel een mooi getal.
Ja, vind ik ook. Zeker met vrijdag de 13 aanstaande.
Ja, een beetje bijgeloven of niet?
Een beetje bijgeloven, toch?
Ja.
Wat heb jij met 13, Peter?
Ah, ik weet niet. Ik draai hem altijd andersom eigenlijk. Maar als ik hem had, vond ik het niet heel erg.
Het is echt bizar, want ik had maandag was het natuurlijk Pinksteren. En toen was ik met mijn dochter bij een wedstrijd van Reto. Zo'n clubcompetitie dingetje. Zo'n interclub met Nederland competitie. En er was ook inderdaad een 13. En die had hem inderdaad omgedraaid. Toen was er van, en toen kwam mijn dochter. Hé, maar pap, waarom draait die 13 eigenlijk om?
En, wat was het antwoord?
Nou ja, ik zei, ja, weet je, dat is een stukje bijgeloven. Dan zeiden we, ja, 13 is natuurlijk een ongeluksgetal. En toen zei ik tegen haar, ja, maar ja, weet je, ik vind het eigenlijk wel een geluksgetal. Want ja, als er zoveel ongeluk is en mensen die dichten daar zoveel negativiteit aan, dan is er heel veel positiviteit te halen als je die 13 gewoon leeft. Gewoon een proud 13, weet je wel.
Ja, dit is...
We hadden al even een leuk gesprek over met mijn dochter. Was tof.
Ja, maar dat is natuurlijk super interessant, hè. Wat bijgeloof doet voor iemand en... Wat dat kan betekenen en ja, als je dat kan gebruiken in je kracht, dan kan je er ook heel veel uithalen. Hè. We hebben natuurlijk vorige aflevering gehad over mentale dipjes en comebacks. En met Yates die dan nu op de Finestra eigenlijk de ommekeer maakt. Maar dat is natuurlijk ook mindset en dat kan ook gezien worden als de rug nummer 13 die je dan gebruikt om je in je kracht te zetten.
Ja, precies. Dus het is maar net wat je verbindt aan dat getal. Maar... Ja, wel leuk. Hé, maar we hebben een gast, Peter, dus laten we die even introduceren, man.
Ja, heel goed. Ja, we zijn niet alleen.
Roel de Maat erbij gehaald. Roel is mijn tandarts, maar ook vervent fietser en rallyrijder. Op een of andere manier vind ik het altijd heel raar, want als ik met artsen in contact kom, dan is eigenlijk het enige wat bij mij bijblijft, is hoe fanatiek zijn ze in het werk wat ze doen. Zo hadden wij de snijgrage chirurg bij Rabobank, die iedereen sleutelbeentjes, allerlei dingen, altijd opereerde. Nou ja, goed, ik ken Roel niet anders dan dat hij mijn gebit onderhoudt. En af en toe inderdaad ook even moet doorboren de kern van waar de oorzaak zit. Dus Roel, welkom man.
Ja, dankjewel. Leuke introductie. Klopt, ik ben jouw tandarts. En wij kennen elkaar, denk ik, inmiddels. Ik zat laatst te denken.
Hoe lang is dat?
Nou, ik denk ergens in 2010, 11, zo'n beetje rond die tijd. Dat jij nog als actief renner goed bezig was. En jij kwam in de stoel.
Ja.
En wij deden wel als praktijk topsporters, maar eigenlijk weinig wielrenners. Toen kwam ik en Maarten in de stoel.
Toen dacht je, hé.
Ik dacht, hé, wat interessant.
Bleek het nog in de buurt?
Ja, we zijn nog aardig en woon in de buurt. Dus het was heel leuk.
Ja.
Gelukkig voor jou had je niet heel veel dentale problemen. Dus jouw fiets heeft daar niet onder geleden.
Nee.
Maar zo lang kennen we elkaar al. En, kinderen op school.
Ook nog fietsen. Klasgenoten bijna.
Ja.
Dus zo kennen we elkaar. En af en toe fietsen ook. Want wat heb je met de fietsen, Roel? Wat is de fiets voor jou?
De fiets. Ik ben opgegroeid in Limburg, in Heidhuizen, vlakbij Halen. Ja. Dat was wel een regio waar veel gefietst werd. Hè, want ik had Frans Maas en Bart Brentjes kwamen in een dorp naast mij vandaan. Roggel, Roel Curvers en nog een paar. Dus,
en zijn zoon Roy.
Het fietsen was best wel groot in Midden-Limburg. Maar ergens moest ik voetballen en ik deed veel windsurfen. Dus ik ben wat later gaan fietsen, puur omdat ik het leuk vond. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. Want ik fiets graag, kan dan goed mijn ei kwijt, mijn gedachten verzetten. Het is dus achteraf, nu wat ouder worden, is het ook een fijne sport dat je geen blessures hebt over het algemeen.
Dat is wel lekker, hè? Meestal lekker. Op de fiets blijft zitten, hè?
Al die hardlopers die zitten wel thuis en wij fietsen lekker door.
Ja.
Dus ik fiets graag om ook op ideeën te komen.
Hey, mooi verhaal. Je zei net 52, maar even mensen, hij ziet eruit als 32. Hè? Dus dat is even mooi altijd. Wat fietsen met je doet. Hè? Dus,
ja, we hebben elkaar voor de uitzending wel wat complimenten over weer gegeven, Maarten. Maar je moet wel gewoon fysiek bezig zijn.
Ja, dat zeiden we ook al. Weet je, mensen die fietsen of dan wel fit proberen fit te blijven. Ja, je ziet gewoon echt wel aan het uiterlijk hoe je overkomt. En naast dat je je lekker voelt, hè, want zo, daarom fiets ik ook. Dus het is gewoon lekker jezelf onderhouden. Wat heb je met 13?
Nou, ik ben niet zo gevoelig voor bijgeloof. Ik vind het wel mooi om bijgelovige sporters te zien. Hè? Voetballers die kruisjes slaan en naar de hemel wijzen. Nou, vast in het peloton zullen er ook heel veel mensen met bijgeloof zijn. Ik zelf heb dat niet. Ik merk wel dat als je opgeeft voor een cyclosportief of zo, dat je de avond tevoren toch denkt, waar zijn mijn sokken en waar is dit en waar is dat? Dan heb ik alles klaar en dat je 10 keer je startbewijs controleert. Dus ik denk toch van, nou, wat moet zo'n prof dat al niet doen die dat iedere dag bijna moet doen? Ja. Maar ik heb er nog geen bijgeloof aan.
Het is meer routine.
Ja.
Nou ja, precies. Ja. Dus 13 is, jij zou hem ook gewoon proud.
Ik durf al om het nummer 13 om een shirt te fietsen of om een auto te plakken om te rijden. Dat maakt mij niet zoveel uit.
Nee, dat kleeft niks aan. Mooi man. Ja,
maar mooi dat er routine, ja. Dat is toch wel een soort stukje bijgeloof, vind ik ook hoor. Het raakvlak is natuurlijk wel heel dun, zeg maar. Kijk, een bijgeloof is ook van dat je als je dat echt niet doet, dat je dan niet kan presteren. Dat vind ik vaker zelf een beetje onzin. Maar ja, ik deed natuurlijk ook wel eerst mijn reep in mijn zak en daarna mijn jelletjes en daarna dat en dat. Dus ja, je hebt toch een soort van structuur en routine, wat toch wel een soort van bijgeloof is. Want ja, als ik dat doe, heb ik dat mee. En als ik daarop reageer, doe ik dat. Dus toch, stiekem valt wel een beetje in het hokje van bijgeloof, vind ik hoor.
Ja, weet je, ik ben natuurlijk mental coach, dus ik vind het altijd heel gaaf om met mensen een bepaalde stemming op te roepen. Waarin je, ja, je performance gaat doen. En volgens mij zou bijgeloof best wel eens in zo'n in dat hoekje kunnen vallen. Waarin je toch een bepaalde stemming wel of niet, hè, want dat kan natuurlijk bijgeloof zijn. Maar wat je met routines kan doen, is juist die stemming bewerkstelligen. Hè? Dus dat je inderdaad altijd je linker sok aandoet en dan pas je rechter sok. Of je rugnummer opspelde voordat je je jelletjes in de zak steekt. Of andersom, hè, is je jelletjes in je zak steken voordat je rugnummer opspelt. Dat zijn al die. Als je een routine hebt, dan weet je zeker dat de psychologische uitkomst zo gaat zijn dat je waar je naar op zoek bent. Dus het is super interessant om daar wel een bepaalde volgordelijkheid te hebben. Zodat je weet, oké, dit is wat ik nodig heb. Weet je ook, als jij het verkeerde liedje op de radio had terwijl jij aan het omkleden was. En dan zat je al anders op de fiets. Dan dat je juist de goede volgorde gedaan had en het juiste liedje ook nog op de radio kwam. Dan voelde je al, dit is wat ik nodig heb om te komen. Is dat ook wat jij beschrijft?
Nee, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En of het echt. Kijk, ik kon ook wel presteren als dat net even niet ging, natuurlijk. Maar ja, ik merkte wel als ik bepaalde jelletjes niet had. Of denk van, nou moet ik toch wel even wat regelen om het wel te fixen. Want anders zit ik misschien niet lekker in de wedstrijd. Of ik mis mijn cafeïnejelletje. Of die finale kokertje soms met magnesium. Als ik dat niet had, dan kreeg je kramp. Terwijl je dat kramp helemaal niet hoefde te krijgen.
Ja, het zat helemaal niet in de magnesium. Het was puur de trigger die jij had om toch nog even jouw bidonnetje erbij te pakken en nog een grote slok te nemen voordat je de finale ging.
Ja, precies. Maar dat is het. Dat is toch wel een beetje in dat bijgeloofhoekje, hoor, vind ik. De korte zit dicht bij elkaar.
Hoe herken je dat terug? Zomaar routines in jouw werk?
Wat jullie zeggen, als je steeds dezelfde handeling doet en je hebt een volgorde ontwikkeld waarin je je comfortabel voelt en ontspannen aan je fietstocht of behandeling begint. Zo heb ik ook heel de dag routinematige patronen die erin slijten. En als die voorbereiding op een vaste, goede manier gaat, dan weet je, ik kan met vertrouwen die behandeling aangaan. En als je als je alles door de wouw doet en een rommeltje van maakt, dan denk je, shit,
gaat niet lukken nu. Wat is dat voor jou? Wat is zo'n cruciaal iets wat jij moet?
Nou, bij de gewone controles of een vulling maken, dat is voor een tandarts niet heel spannend. Maar bij uitgebreide chirurgie, dan wil je van tevoren wel digitaal al een operatie gesimuleerd hebben, dat je weet wat je kan verwachten. Je wil je werkstukken, je instrumenten ook al klaar hebben liggen in de goede volgordes. En als dat niet is, en er ontbreekt iets, dan heb je wel een dikke baal, zeg maar.
De juiste jelletjes heeft dit dus van jullie niet klaargelegd, Peter. Dan kun je niet fietsen.
Het haalt je uit je comfortzone.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat heb je wel nodig, denk ik.
Ja, stress is nooit goed.
Nee. Zou je, als je jou als wielrenner zou zien, wat zou je dan voor wielrenner zijn?
Ja, dat is
het is wist dat je dat vraagt.
Ja, ik fiets redelijk veel. Ik ben lid van Reto. Ik ga eens met gele rijders mee. En we hebben hier in de wijk heel veel fietsmaten waarmee we tochten fietsen, zeg maar. Ja, wat ben ik voor fietser? Ik ben nu net 52 geworden. Ik ben sinds afgelopen jaar ben ik ook met een personal trainer gaan werken. Omdat ik ergens dacht van, hey, het duurt misschien net wat langer voordat ik in vorm ben. En vroeger ging dat volgens mij veel makkelijker en eenvoudiger. En nu dacht ik van, waarom duurt dat? Dus ik merk dat wel wat heeft positiefs heeft bijgedragen. Ik ben niet een hele explosieve renner. Als ik al een renner zou zijn, geen sprinter of korte klappen. Ik merk dat ik of lange beklimmingen, maar we wonen in Nederland, dus die heb je niet. Hè, dat ik daar wel lekker op draai. Dus dat gaat me goed af. Dus ik merk van al mijn fietsvrienden en ook van vroeger dat als we ergens een berg op moeten fietsen, de Stelvio past, dan ben ik altijd wel lekker rap boven. Dus ik kan wel goed gewoon zitten en een versnelling en dan me daar nog een vastbijten.
Ja. En je vertelde, je Parijs-Roubaix had je ook gedaan, toch?
Ja, nadat jij in 2011 met Cancellara en die andere weer niet van Summeren.
Ja, die vergeet iedereen altijd.
Toen dacht ik, ik kan me nog herinneren, kort te weten. Ik dacht, godverdomme, daar gaat het gebeuren. Dit gaat Maartens dag worden. En dat was het ook, alleen niet qua podiumplaats. Je had de eerste verdiend. Zeker. Dus dat is wel echt een fenomenale wedstrijd. Ik heb hem nu 3 keer gereden afgelopen jaren, vorig jaar voor het laatst. Ik heb nog nooit lek gereden, dat is bizar.
Of kloppen, hè?
En ik heb de afgelopen 3 keer de lange versie op zaterdag gedaan. Met dus maximale kasseien. Jij zei toen ooit tegen mij, je moet een Canyon, mag dat? Canyon Airroad kopen, dat is een goede fiets.
Ja.
Dus die heb ik gekocht.
Ik zou je nu iets anders aanraden.
Ja, ik ben ook aan een nieuwe fiets, dus daar hebben we het dadelijk al over.
Ik ben ambassadeur bij Trek.
Ja, oh, Madonna. Ja,
precies.
Roubaix is wel echt een K-wedstrijd.
Ja.
Vooral in de wedstrijd, maar zodra je de finish over bent, denk je, nou, ik doe hem volgend jaar weer. En waar hebben we ons zo druk om gemaakt? Dus ik vind het echt wel een prachtige wedstrijd. Met veel ellende. Die kasseien zijn echt zwaar kloten, mag ik dat zeggen?
Wij zullen overal piepen.
Je mag alles.
Ik denk er echt heel slecht bij, moet ik zeggen.
Ja.
Iedere keer hoopten wij dat we eens een keer een natte versie zouden hebben. Nou, vorig jaar begonnen we nat. Toen dacht ik wel al na een paar stroken, wat heb ik me nou gewenst? Want ze lagen overal links, rechts.
Toch maar weer de zonnige doen. Dus
daarna droogde die op, maar het blijft natuurlijk een bos van Valère, super glad.
Ja.
Maar echt een spannende, leuke wedstrijd. Ik kan er wel van genieten.
Ja, ik wil zeggen, volgens mij is geen seconde saai in die wedstrijd. En ik kan me voorstellen dat die toertocht, ja, het is toch elke keer spannend, dat ga je krijgen, wat ga je voor de kiezer krijgen. En elke kasseistrook ligt er elk jaar anders bij.
Ja. Ja, en je weet als je als liefhebber de wedstrijden kijkt van de profs, dan zie je wat voor snelheid ze daar overheen gaan. En dan kom je zelf daar aan als amateur, dan denk je, hoe dan?
Ja, met 50 gunt euro kasseistroken jakker.
Maar hoe harder, hoe minder je ze voelt. Alleen daar moet je wel benen voor hebben.
En jij zei dat je gesurfd hebt, maar dat is toch een beetje het surfen ook? Als je
ik had vorig jaar voor het eerst blaren en echt bij kilometer 80, denk ik. En echt hele grote blaren. Nou, ik heb echt serieus 50 kilometer in mezelf zitten janken. En ik dacht, hoe kom ik deze dag door? En toen dacht ik, fuck it. En de rest van de dag heb ik geen last meer gehad van die blaren. Maar ik had echt wel de vellen eraan hangen.
Maar hoe bereid je nou voor? Ja, Roel, je bent in je werk, in je dagelijkse werkzaamheden, dan moet je heel goed voorbereiden, je routines. Bereid je ook zo goed voor zo'n mooie tocht?
Ja, maar ik had de eerste keer bij het heel zenuwachtig. Dan denk je van, wat gaan we samen te wachten? Zo had ik allemaal gaspatronen aan mijn fiets getaped. En dat ik dacht dat ik er genoeg bij heb. Ik had echt overal binnenbandjes, ook aan mijn buitenkant voorvork getaped. En ik dacht, ik heb er vast te weinig. Bandenspanningen, daar hebben we uren met mijn fietsmaten over gefilosofeerd. Bottom line, je moet een beetje geluk hebben en reken niet lek. Maar ik probeer wel brede banden erop te zetten, bandendruk, dubbel stuurlintje. En voor de rest moet je gewoon meters maken van tevoren.
Ja.
We hebben niet veel kasseistrook hier in Arnhem, hoor. Dus je kunt niet echt oefenen. Dat is bij jou ook niet zo, toch?
Nee, is nergens in Nederland eigenlijk, hè. Je hebt hier en daar een kasseistrook die je 10 keer achter elkaar kan doen, maar het is niet zoals in Prijsop.
Ja.
Ik heb wel een aantal jaren cyclo-trainingen bij Reto in Arnhem gedaan. En de eerste keer dat ik Prijsop reed, je moet zoveel in de kant hupsen en om andere vallende mensen heen en de gaten, dat ik daar heel veel aan heb gehad qua sturen.
Ja, precies.
Dus dat vond ik wel, was ik wel heel blij mee.
Ja, want volgens mij is dat vooral het ding. Hè? Het gaat over dat je een beetje voorbereidt. En inderdaad, die kans binnen. Je kunt je niet echt op kassei, kun je niet echt voorbereiden. Want ik ben laatst was ik in Drenthe. Met mijn kinderen voor de Three Nations Cup mountainbike. En toen reed ik met de racefiets daarnaartoe. Mm-hmm. Samen met mijn dochter. En toen kwamen we een paar keer die steentjes stroken tegen. Dat komt denk ik nog het dichtst in de buurt. Maar ja, het is ook nog steeds weer iets anders. Dus wat dat betreft is inderdaad, je kunt je maar beter gewoon visueel voorbereiden. En dan gewoon gaan met die bananen. In plaats van dat je ergens gaat zoeken naar, ja, er is gewoon niks waar je wat vergelijkbaar is. Door zelfs de Vlaanderen, de stroken van Vlaanderen zijn gewoon niet vergelijkbaar met wat je daar tegenkomt.
Ja, dat klopt.
Ja, nou, mooi. Hey, we hadden nog een ander onderwerp, of niet, wat we wilden bespreken?
Ja, de supercompensatie. Maar ik denk, voordat we daar naartoe gaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Kan je aan een gebit afzien of iemand fit is, of niet?
Oh ja, dat is ook mooi. Ik kan daar nu niet één keer hebben, natuurlijk.
Nee, je kan niet zien aan een gebit of iemand fit is. Maar je kan wel iemands gebit zien dat als hij daarmee door blijft sporten, dat hij een keer de deksel op zijn neus krijgt. Dus dat het hem gaat hinderen in fysiek presteren.
Leg dat uit.
Maar ik heb soms.
Ja, misschien moeten we een heel even introduceren, want Roel die heeft ook vaak sporters op in zijn praktijk. Dus ik ben niet de enige die af en toe op de stoel heeft staan.
Ja, een topsporter is bij ons in de praktijk wel een gewild item. En ikzelf ben sporttandarts. Ik heb vorig jaar op een congres van de Universiteit Amsterdam mogen spreken. Het eerste sporttandheelkundige congres. Dit jaar mag ik in Nijmegen bij de Radboud nog spreken op een congres over sporttandheelkunde. Het is wel een aparte discipline geworden binnen de tandheelkunde. Ik ben daar een beetje ingerold omdat ik gewoon zelf sporten leuk vond en me daarin gaan verdiepen en van allerlei instanties lid ben geworden, et cetera. Eigenlijk vandaag de dag doen wij in onze praktijk natuurlijk Vitesse. We zitten in Arnhem, dus we hebben de screening voor de selectie voor 2026 gepland staan. Even los van alle onrust bij Vitesse, maar ik ga ervan uit dat ze weer mogen voetballen. En dus binnenkort hebben we de screening van de selectie. Ik heb het geluk dat ik het ook al 11 jaar mag doen voor de KNVB voor het Nederlands elftal. Dus alle Nederlands elftal voetballers mogen we, indien de KNVB ons daarvoor vraagt, screenen op dentale fitheid. Ik was heel intensief in gesprek met sommige wielerploegen. Ik was zelfs bij Maarten in de Giro geweest om met de medische staf van Jumbo te praten. Ik ben bij Sunweb en dat is een Picnic Post geweest. Daar was ik ook wel. En de wielrennerij is gewoon lastig, de logistiek, om het te regelen. En natuurlijk in Arnhem zitten we bij Papendal in de buurt, dus NOC, NSF. Proberen we ook te helpen als ze ons nodig hebben. Dat neemt ook mondjesmaat toe. Dus verschillende sportploegen en artsen laten hun sporters komen. Ik mag er ook wel eens spreken voor een select clubje sportartsen. Dus ja, sporthand kun je een heel item aan besteden.
Ja, waar moet ik aan denken? Dus bijvoorbeeld iemand een valpartij maakt en zijn tanden eruit hebt. Is hij dan bij jou welkom?
Ja.
Dan al tijden? Of?
Zeker. Er is een Nederlander die een paar jaar geleden bij de sprint gruwelijk in de boarding is gegaan. En gelukkig is hij heel goed geholpen door een hele goede tandarts in Gelderland. Samen met de Radboud Universiteit hebben ze Fabio geholpen. Dus dat hoeft niet per se bij ons. Maar dat is zeg maar schade na een val. Wat wij proberen te doen is aan de voorkant, zeg maar in de voorbereiding na het seizoen, te zorgen dat je dentale gezondheid goed is. Want je kan als wielrenner je een heel jaar voorbereiden op de Tour de France, maar als je dan bijvoorbeeld niet de afgelopen jaren naar de tandarts bent geweest, dan kan het zijn dat je kiespijn krijgt in de Tour. Dat gebeurt. Ja. Dat is heel zuur, hè? Dat je daar als kopman voor een dik salaris een slechte dag hebt of uitvalt omdat je dikke kiespijn hebt. Dat gebeurt ook bij voetballers aan de vooravond van een wedstrijd. Dat kan je eruit halen door preventief te screenen. En inmiddels is het ook aangetoond dat je lichamelijke gezondheid enorm op vooruit gaat als je een gezonde mond hebt. En dan moet je denken aan ontstekingen, tandvleesontstekingen, die echt heel veel voorkomen. En die halen we er op tijd uit. En dan kan je je lijf herstellen en dan ben je gezond. Ook je longen, je capaciteit, et cetera, reuma.
Je kunt denk ik je aandacht weer vestigen op datgene wat wel moet herstellen tijdens een wedstrijd. Niet iets wat ettert op de achtergrond of zo. Hey, maar wat mij nou ook wel, en misschien ook wel onze luisteraars interessant is weet je, wij stouwen best wel wat zooi in onze mond met heel veel suiker. Hoe slecht is nou suiker? Ik bedoel, hoe slecht is nou dat dieet van wielrenners als ze op die fiets zitten?
Ja, dat is voor...
Dat is de game changer.
Voor wielrenners de suiker. Voetballers die hebben ook heel veel bidons met. En je ziet ze ook jelletjes nemen als de wedstrijd even stil ligt. Dus suikers zijn op bepaalde momenten wel nodig. Dus ik snap dat je in een wedstrijd wel aanvult met suikers. Maar bij trainingen hoeft dat niet.
Nee.
En dat is vaak... Daar kan nog heel veel winst geboekt worden. Dat je met trainingen, ook bij voetballers of bij wielrenners, gewoon met water en uit kan. En voor de wedstrijd mag je lekker gel proppen.
Goed, als je 6-7 uur moet trainen, is het natuurlijk wel aardig. Dat je iets moet, je moet wel iets eten.
Ja, maar dan kun je zeker. En dan mag je ook echt wel een jelletje. Hè? Want het is eigenlijk zo dat in de mondgezondheid 6 tot 7 eet- en zoetmoment per dag, daar moet je aan houden.
Oké.
Dan weet je dat je geen gebitsverval krijgt. Als je meer zoetmomenten of eetmomenten neemt, dan ga je last krijgen van je tanden. Dan krijg je gaatjes, ontstekingen.
Ik denk dat je het heel druk gaat krijgen. Ken je de Food Coach app van Visma Leasebike?
Ja, nee, want die heb jij mij gehad. Daar heb ik de Ronde van Vlaanderen dit jaar mee gefietst. Ja,
sorry, daar heb ik jou zelf die kant op gedrukt. Maar wat heel interessant is dat je nu dus... voeding is een gamechanger binnen het wielrennen. We gaan nu zelfs naar 120 gram koolhydraten per uur. Hmm. En ik heb zelfs nog gehoord dat 140, ik weet niet of dat correct is, Peter. Maar het is echt wel heel interessant. Kijk, maar hoeveel jelletjes moet je dan eten? 4-5 per uur.
Ja, of echt heel erg veel. Cameron Wurf in de Ironman, 200 gram per uur.
Maar er zijn, kijk, dat is leuk. Ik ben sporttandarts. Ik heb daar weer gelijk ideeën over en oplossingen. Dat je, want zo'n renner, nogmaals, in die wedstrijden moet het gewoon.
Ja, zeker.
Want anders dan fiets je niet vooraan.
Maar het is echt groot verschil, hè?
Ik bedoel, ja, maar ik geloof gelijk. Want ik heb met die app van jou, van de Visma, heb ik mijn voorbereiding gedaan voor de Ronde van Vlaanderen.
En hoe was het?
Ik heb geen last van honger gehad, maar ik vond ook wel dat ze heel veel stops hadden bij Vlaanderen. Dat ik dacht, ik sla er eens eentje over, anders dan een zak weer gemiddeld. Dan
klopt de voet eigenlijk niet veel gereden.
Maar honger is natuurlijk finesse.
Ja, zeker.
Maar als je één dag jezelf die supplementen overschrijdt en het daarna goed probeert te herstellen met additieven, zeg maar.
Water.
En fluoride en poetsen, et cetera. Dan kan dat wel.
En in de Tour de France dan? Ik bedoel, dan heb je 21 dagen achter elkaar, plus 2 rustdagen. Dus dan eet je ook gewoon door. Maar,
ja, er zijn wel een paar rustdagen. En ze kunnen natuurlijk voor en na kunnen ze natuurlijk wel goed hun gebit verzorgen.
Kan je poetsen.
En tussendoor in die wedstrijd, dan is het wat het is. Maar het is natuurlijk ook zo'n uniek sportevent dat... Als ik de kans zou krijgen om als 20-jarige met de kennis die ik nu heb de Tour te mogen rijden, dan zou ik daar graag 3 weken gel voor eten. Dan zou ik wel wat glazuur van mijn tanden graag voor opofferen. Dit vinden niet alle tanden zijn weer leuk.
Nee, dat gaat niet. Maar goed, weet je, wij hebben met de realiteit van de wielrennen te maken. Dus het is gewoon wel, en natuurlijk ook de droom van ons als liefhebbers. Wij zijn natuurlijk voormalig profs, maar we weten waar we het over hebben. Maar ik kan me nog wel herinneren, ik weet niet of jij dat ook herkent nog, Peter. Maar dat als je dan op dag 2 of 3 van een etappekoers dat je dan zo'n gelletje naar binnen deed en je pijn in je en de toppen van je tanden voelde van de zoetheid van wat je naar binnen staat. Heb jij dat ook gehad of niet?
Nee, dat heb ik nooit echt ervaren gehad. Nee, ik zat mezelf net de vraag af te vragen hoe vaak we echt het vraagstuk tanden en gebit hebben gehad tijdens mijn carrière. En nu ik zo goed over nadenk een beetje, is dat niet heel veel geweest eigenlijk. En dan vraag ik me ook af, wat zou het verschil kunnen zijn als je bijvoorbeeld tijdens de eerste rustdag in een grote ronde een soort van check-up krijgt om wel bijvoorbeeld die tandproblemen te kunnen voorkomen met zoveel suikers en dat soort dingen. Wat zou daar een Mars nog één in zitten?
Nou, voor die rustdag maken denk ik niet zoveel uit. Voor die check-up, daarom probeer ik altijd met, ja, in Nederland hebben we dan Jumbo en PostNL, om daar zeg maar voorlichting of advies of een samenwerking mee te krijgen. Maar bij kijk, voetbal elftal is makkelijk. Hè? Vitesse of Nederlands elftal, die komen op een bepaald moment met z'n allen bij elkaar. Ja. Mm-hmm. En dan zetten wij een mobiele praktijk neer en dan controleren we iedereen. En natuurlijk bij die wielrenners, want ik heb wel eens met beide ploegen gesproken. Ja, die zitten allemaal in Spanje, dus ze zitten door heel Zuid-Amerika. Je krijgt ze bijna niet bij elkaar. Wanneer rijdt de toerploeg in de voorbereiding met z'n allen een wedstrijd?
Ja, dat is niet heel fijn. Maar ja, meestal in natuurlijk in met de zitten.
NK deze, heb je natuurlijk wel.
Ja,
soms,
NK heb je nog, maar ja, dan heb je wel in Nederlandse renners.
Ja.
Als je echt de hele ploeg wilt, dan moet je bij het trainingskamp komen. Maar ja, zelfs dan moet je eigenlijk in november of december.
Nou, het grappige ja, is dat, dat ik zelf dat ik goed contact heb gehad met Prudhomme van de ASO.
Oh, ja, ja, ja.
En dat het is wel jammer dat corona er doorheen kwam, maar ik was bezig om voor de rustdagen een mobiele tandartspraktijk in de Tour te krijgen. En Prudhomme vond dat ook een leuk, goed idee. Maar dat is eigenlijk helemaal gesneuveld door corona. En ik moet ik eerlijk zeggen, daarna ben ik met tandparken aan de slag gegaan. En is het een beetje naar de achtergrond gegaan.
Ja, deze kun je niet zomaar neerzetten hier.
Ja. Maar het beste, kijk, we willen het Nederlands wielrennen natuurlijk bovenaan hebben. Dus het beste is dat zo'n ploeg probeert om met zijn renners buiten het wedstrijdseizoen alle renners een keer te screenen door een goede sporttandarts. En dan met advies op te volgen. En dan heb je gewoon een fitte groep renners. En je kunt natuurlijk wel hulpmiddelen aanbieden om in zo'n wedstrijd van 3 weken gebitsschade te beperken met allerlei hulpmiddelen.
Maar herken je dat wat ik beschrijf? Dat het zo'n
ja, beetje pijn... Dat wordt, dat gaat gewoon een beetje steken en pijn doen, dat zuur.
Ja, is het gewoon echt het zuur van die suiker en zo?
Ja, dan wordt je glazuur een beetje poreus.
Ik heb daar even last van gehad. Ja, het is echt, na 4 dagen, 5 dagen in koers, alleen die zoetigheid, jongen. Dan was ik op een gegeven moment gewoon broodjes kaas aan het eten tijdens de wedstrijd. Maar gewoon even iets anders te eten. Ja. Aardappels met zout erop, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, het is grappig dat jij het zegt, maar ik probeer zelf ook zoete reep en jellies. Er zijn merken die minder zoet zijn. Ja. Die zoek ik ook al op, omdat ik dat gewoon comfortabeler in mijn mond vind.
Ja, en volgens mij heb je dat zout heb je ook gewoon nodig als je aan het sporten bent. Dus het is allemaal welkom natuurlijk, wat je naar binnen staat. Ja,
ik had dat altijd met koud weer. Als ik bijvoorbeeld koud weer had, dan hoef ik niet zo van dat zoete. En hadden we, ik had een verzorger mee en die kwam uit Iran. En die maakte rijstcakes met pistasnootjes. En dan had je eigenlijk gewoon een soort bijna zoute snack tijdens het fietsen. Maar ja, toch even wordt heel veel koolhydraten dus uit rijst.
Ja, beter. Klinkt goed.
Hey, maar we zijn natuurlijk een podcast met ondernemende mensen. We zijn natuurlijk in het tandpark. Ik fiets hier best vaak langs. En het is echt wel heel bijzonder wat de Roel gedaan heeft met deze praktijk. Voordat we naar supercompensatie... misschien is het wel leuk om supercompensatie hierbij in te fietsen. Maar Roel, hoe ben je nou helemaal op dit idee gekomen? Want het is een tandpark. Het is bijna een fabriek.
Het is wel weer aan topsport gerelateerd dat dit is ontstaan. Ik ben natuurlijk 20 jaar tandarts in Arnhem met een superleuke, goede collega Jelly van den Brugge. En we hebben samen al 20 jaar nu Tandheelkundig Centrum Arnhem-Noord. Mm-hmm. Ook al best wel een grote praktijk, 9 behandelkamers. Maar die zat al best wel snel vol. En dan ga je als tandarts, krijg je de vraag van, kan ik je patiënt worden? Nee, we zitten vol. Ja, dat druist wel in tegen mijn ondernemingsgeest. Dus ik vond het raar om nee te verkopen. Toen heb ik op de finale dag van Vitesse AZ in de Kuip, waar ik aanwezig was samen met de directeur van de Radboud Universiteit, Rob Banasconi, toen. Die was directeur tandheelkunde. die had ik uitgenodigd, want dat vind ik een hele aardige, leuke man. En daar kon ik goed mee. Dus wij zaten daar op de tribune, al kletsend rondom die wedstrijd. Want het waren patiënten die op het veld stonden.
Ja, precies. Moesten wel ook in cel houden.
En toen kwam de vraag eigenlijk vanuit Radboud, van, kunnen wij niet iets samen doen? Want de Radboud Universiteit die had een dependance in Arnhem. En zochten misschien mogelijk samenwerking. Nou, wij waren net met uitbreidingsplannen bezig. Die sneuvelden in de vergunningsfase. Ja. Dus wij zaten in een impasse. Toen zei ik, oh leuk, universiteit, tuurlijk. Klinkt hartstikke mooi. Dus dat hebben we onderzocht. Dat ging helaas niet door. Dat had onderhand te maken met langdurige huurcontracten vanuit de universiteit. Maar we waren wel zo getriggerd dat ik iedere dag fiets ik net als Maarten hier over de Velperweg in Arnhem. En daar stond een heel grote leeg betonnen gebouw, de Giro Postbank.
Ja.
En een vriend van mij zei, ja, ik ken de projectontwikkelaar. Dus ik dacht, die parkeergarage van dit gebouw, daar zie ik wel, daar kan een hele grote praktijk in.
Ja.
Dus heb ik die projectontwikkelaar zijn nummer gekregen. Ik heb hem appje gestuurd, hey, ik ben Roel Tandas. Heb je al bestemming voor de parkeergarage? Zo niet, mag ik een optie vrijblijvend? En die man belde me terug, zei, ja, tuurlijk, want ik wil ook van die parkeergarage af. Dus ik had een optie op de parkeergarage. Ik ging naar mijn compagnon Jelly. Ik zei, Jelly, ik heb een optie op een parkeergarage. Die schrok zich al een hoedje.
Ja, nou, zorgen,
is het nog niet, staat er niet op papier. Kunnen we er nog vanaf? Dus we hebben toen bedacht om in deze parkeergarage een vloer eruit te halen. Van twee lagen, één grote laag. En toen heb ik het plan ontwikkeld om een praktijk neer te zetten van ongekende grootte en vooral specialismes. Want Tandpark is in die zin uniek dat we naast een algemene tandartspraktijk ook bijna alle specialisten in de mondzorg hebben. En dat vond ik heel fijn, want dan hoef je nooit meer een verwijsbrief te schrijven. Dus als je een hele moeilijke patiënt in je stoel hebt, dan loop ik bij de orthodontist binnen of bij de parodontoloog, implantoloog, endodontoloog, kindertandarts, gerodontoloog, tandtechnisch laboratorium, alle specialisten in huis. Dus daarmee krijgt de patiënt optimale zorg. En ik hoef geen brieven te tikken voor de orthodontist die in een andere praktijk werkt. Maar ik kan gewoon intern doorverwijzen.
Je kan gewoon binnenlopen.
Dus je krijgt veel betere behandelingen en korte lijnen. Zo is Tandpark eigenlijk ontstaan. Ja.
Gaaf. En doet Radboud nog iets hier?
Ja, wij zijn een partner van een Radboud tandheelkundeopleiding. Dat houdt in dat wij laatstejaars studenten in hun laatste fase hier begeleiden in een trainingsstage dat ze hun vaardigheden wat ontwikkelen in de algemene praktijk. We delen soms kennis en personeel. We praten over opleidingsvlakken. Dus ja, het is wel een verre samenwerking. Dus wij zijn super trots dat wij een partner van de Radboud mogen zijn.
Ja, gaaf. Leuk.
Ja, mooi. Ja,
mooi.
Is dat uniek in Nederland, zo'n groot tandpark?
Ja, die vraag krijgen we wel vaak. Ik denk, wat ik hoor, ik was voorzitter van een beroepsvereniging voor grote innoverende tandartspraktijken. En daar zaten allerlei zelfde tandartsen met grote praktijken uit het hele land. Maar er was niet één praktijk met 23 behandelkamers. Dus ik heb het idee dat we de grootste solitaire vestiging zijn. Maar je hebt natuurlijk wel grotere praktijken, maar het zijn soms meerdere vestigingen die bij elkaar optellen.
Ja,
maar naar mijn weten is er geen praktijk met 23 behandelkamers.
Onder één dak?
Ja, onder één dak. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is nooit het streven geweest om de grootste te zijn. Want het kan ook een last zijn, maar we hebben het bewust zo ontworpen dat we alle specialisten in huis hebben.
Ja, maar dat kan ook
de diversiteit.
Dat kan ook als groot omvatten. Dat je gewoon meerdere specialismen onder één dak hebt natuurlijk.
Ja, dat wilde. Maar dan moet je veel behandelkamers hebben.
Ja. En komen ze dan ook nog kijken bij jou hoe ze dat gedaan hebben dan? Dat is denk ik van de voorbeeldfunctie voor een andere praktijk die dat ook die ambitie heeft om dit te bereiken?
Zeker. Dus wij zijn een flagship store van een merk, Dentsply Sirona. Dat is zeg maar de grootste toeleverancier in Nederland van tandartsstoelen en röntgenapparaten en 3D-apparatuur. We hebben al hun apparatuur bewust uitgezocht, omdat we dat een zeer goede apparatuur vonden waar we al lang mee werkten. Dus zij halen vaak klanten naar hier om te kijken, laten zien van kijk, zo kan het vandaag de dag.
Ja, mooi.
Ja,
Ach man, dat is toch ook wel weer mooi, hè? Hoe zo'n voorbeeld doet volgen dan. Het is net wielrennen. Hè?
Ja, maar
je hebt veel goed fietsen.
Ja, maar vergelijk dus een grote wielerploeg. Hè? Daar komen ze, het begint, als je nu kijkt en 15, 20 jaar terug, is een wielerteam eigenlijk veel meer geworden dan alleen maar renners en een kleine staf. Een staf is bijna groter geworden of is veel groter geworden dan een rennerspoel. Dus de specialismes onder één dak worden steeds belangrijker. En je ziet ook dat het elkaar versterkt en het elkaar beter maakt. En dan bij Visma, Leasebike is het nu samen winnen.
Ja, precies. En de diversiteit aan aanbod, waardoor het draagvlak voor de top groter wordt. Dat zie je precies. Ook gebeuren. Dat is ook wel interessant hoe de producten, zullen we zeggen, onder die vlag van Visma Leasebike komen. En daar steeds meer bijdrage leveren aan zeker de stabiliteit en de continuïteit van die ploeg. Heel interessant wat er gebeurt. Ja, leuk man. Leuk.
Supercompensatie.
Supercompensatie?
Ja, wel.
En wat is dat, Peter? Leg jij nou eens even uit in Nederlands, normaal Nederlands, wat dat is?
Supercompensatie, ik komt eigenlijk na heel zware arbeid en de verhouding zware arbeid en rust. Dat je eigenlijk dan, als je het teken kan je het vaak beter laten zien aan mensen die zeggen, ja, maar ik train altijd hetzelfde. En dan word je altijd een beetje vlakker, word een beetje minder, word een beetje beter, word een beetje minder. En dan ga je stijgen de lijn omhoog. Maar als je heel veel arbeid geleverd hebt en je neemt rust, dan herstel je van die hele zware arbeid, schiet je een beetje, krijg je een soort piekie. En dan krijg je supercompensatie eigenlijk in van je trainingseffecten in de wedstrijd. En het liefst time je dat op het meest belangrijke moment voor jou. Dus een grote ronde of een kampioenschap of een ander belangrijk moment. En dan krijg je eigenlijk supercompensatie die arbeid die je geleverd hebt. Om dan op het allerbeste moment het allerbeste te zijn eigenlijk van je kunnen.
Ik sprak vandaag ook nog met een ondernemer die zei, ik ben een weekje ziek geworden. En alles gaat nu makkelijk, jongen. Ik heb in een week meer bereikt dan in de afgelopen 2 maanden bij elkaar, zei hij.
Nou, de rust, hè. Dus je wordt alleen ziek als je lichaam toelaat om ziek te worden. Als je te gestrest bent, word je ook niet ziek. Want dan is je immuunsysteem niet in orde om dan te kunnen herstellen ervan. Dus dan wordt je lichaam eigenlijk beroerd van het herstel. En dan moet je bewust rust nemen. En dan word je vaak nog beter.
Ja, ik weet nog wel dat er een heel aantal renners waren bij onze ploeg. Die inderdaad, die gingen echt, waren ze of geblesseerd of waren ze een weekje ziek. Ja, dan kwamen ze terug in een reuze partij hard. Het is echt bizar hoe dat ging. Maar ook, wat jij beschrijft. Ik weet nog wel dat ik de Giro reed in, ik weet niet of het nou 2013 of zo was. Het was nog een Rabobank. Ik kom thuis en een week later zouden we die ronde in Zeeland. Zeeland Classic, zo'n sprinterskoers met Theo Bos rijden. Ik had 4 dagen denk ik niet mijn fiets niet aangeraakt, of 5 zelfs. Vrijdag, de dag voor de wedstrijd, een beetje los fietsen. Echt beroerde benen. Ik denk, dat wordt helemaal niks. Ik word zaterdag wakker, dag van de wedstrijd. Ik denk, fluitend, echt, de benen echt als nooit tevoren. En echt, toen reden we op een gegeven moment de kopgroep weg. En ik zou wachten tot de finale om dan de koers in handen te nemen. Zodat wij voor Theo de sprint konden reguleren. En we zaten niet mee. Ik dacht, shit, nog iemand het gat inrijden. Dus ik dacht, weet je wat, ik rijd een gat wat tegen. Maar rijd niet uit. Dus ik begin te brommeren. Op een gegeven moment hoor ik allemaal gevloek in mijn oortje. Graham Brown, die ken je ook nog wel.
Ja.
Die Graham, die kon echt alleen maar in het Engels schelden. Mm. Er kon geen zinnig woord anders uit. En ik kon alleen maar, fuck, was het zoiets in mijn oortje. Ik denk, wat is dit? Dus ik denk, kijk om, zitten er nog maar 20 mannen in mijn wiel. En de rest ging naar het kantje te boren. En ik reed zo hard dat ik die gasten al op licht gezet had. En die waren afgewaaid. Dus ik moest wachten. Ik wachtte. Het was een kopgroep van 35 mannen. En nou weet jij ook, als je kopgroep te groot wordt, dan gaan ze niet meer samenwerken. Dus dat reed al niet heel hard. Maar moest toch dicht het gat. Dus ik wacht op de peloton. Gat weer dichtgereden. Met nu wel het hele peloton in wiel. En toen 3 man zo weg laten rijden met onze ploeg. Want toen zei ik, jongens, maar nu even opletten. Want wij moeten nu controle houden. Want anders moeten wij straks nog veel harder gaan rijden. Een hele koers lang. Om te zorgen dat wij tot sprinten komen. Tja, 5 man laten rijden, hele koers, boem, zakt in als een plumpedding in elkaar. Die 3 man, ik krijg 4-5 minuten. Ja, de laatste 25 kilometer, ik denk, nou, nu komt mijn deel. Nou, echt, ik weet niet wat ik had, maar ik heb vanaf 25 kilometer voor de meet gewoon met 2 vingers en een neus, boem, dat gat dichtgereden naar die kopgroep die terug was, of die weg was. En toen de laatste 5 kilometer hadden, was het gat dicht. Ja, ik bleef maar gas geven. Er kwam niemand overheen van achteren. Niemand die klaagde over dat het te langzaam ging. En ik denk dat 900 meter voor de meet pelde ik af. En ik denk, kijk om, nou zit, mijn hele team zit in het wiel. Dus 4 man nog. Op 900 meter, 4 man. Theo stak nog een duimpje op. En ik pelde af en ik zie, oh, nou, er is ook niet heel veel meer over van het peloton. Dus het was echt wel heel gaaf om dan op de streep te komen. En je ziet Theo, hij heeft eigenlijk niks meer te doen, maar gewoon ik weet niet wie de sprint aantrok toen, maar dat was echt heel erg gaaf. Unieke momenten, hè, maar step over supercompensatie op het moment wanneer je het eigenlijk niet wil, maar dat was wel zo'n mooie wedstrijd, wanneer het wel echt gebeurde. Je kan echt met 2 vingers in de neus zo ontzettend hard kan fietsen. Dat is echt bizar.
Ja, je hebt dus rust gehad na zware arbeid.
Dat was het, ja. Ja.
Ben je toevallig naar hier in het Musse Sacrum een paar weken geleden naar Tom Dumoulin gegaan?
Nee.
Die was hier voor een blik op zijn carrière.
Oh, leuk.
In de Schouwburg.
Oh, leuk. Ja, ik heb wel gehoord dat hij inderdaad met een theatertour bezig
was. Ja, ik ben daar geweest met mijn fietsvrienden. En Dumoulin die vertelt ook dat hij soms ook even geen zin had. En dat hij of op vakantie ging, zijn beginjaren met zijn ouders. En dat hij dan terugkwam en alle anderen die hadden zwaar doorgetraind. En hij was even 2 weken op het strand geweest. En dat was een hele belangrijke wedstrijd. En hij won er met 2 vingers in de neus. Ja, hij zei, ja, ik was gewoon mentaal ook wel lekker uitgerust.
Ja,
en,
ja want ook Daan, ik denk ook wel dat er mentale supercompensatie bestaat. Hè? Dat je inderdaad ook gewoon uitgeput kan raken van iedere keer jezelf opladen om weer te gaan trainen of dan een wedstrijd te rijden. Dat als je echt letterlijk en figuurlijk uitcheckt, fysiek en mentaal, dat die batterij altijd aan 2 kanten oplaten. Beschreef hij dat ook zo, die meer? Leuk, hè? Bij een interview over Tom Dumoulin met tandarts.
Nou, ik weet niet of hij het zo beschreef, maar hij gaf wel aan dat hij meerdere momenten zijn carrière, ook met die WK en Bergen, dat hij daarvoor ook een blessure had, waardoor hij even minder kon fietsen. Dat hij zei, op de dag zelf had ik de beste win die ik ooit heb gehad.
Ja, dat heeft hij toch waarschijnlijk te weinig arbeid te rust in verhouding gebracht. Ben je er nog bij of niet?
Ik ben er nog, maar mijn batterij die gaat een beetje eraan.
Oh.
Dus ja, maar 5%, dus dan gaat die, het beeld gaat weg. Maar ik kan je nog horen, ik versta het. Dus de opname loopt nog.
Hey, maar even dan, hoe zou jij in jouw werk supercompensatie ervaren?
Ja, ik zit te denken, maar volgens mij in ons werk weet ik niet of ik door heel veel training en dan even een stapje terug dan in één keer supercompensatie heb. Dat denk ik niet. Ik denk dat het bij ons in de praktijk vooral belangrijk is dat de sfeer goed is. Mm-hmm. En dat iedereen bekwaam en bevoegd is, zeg maar. Dus gewoon weet wat hij doet. Dan heeft iedereen echt een goede dag, zeg maar. Hè. Dus,
een beetje maar, teamwork.
Ja.
Je weet welke rol
die dat is echt wel belangrijk. Ja. Zeker ons grote team, zeg maar, is de sfeer super belangrijk. Dus ik geloof er niet in dat als ik met het hele team een week op het strand ga zitten, dan de week erop harde boren. Ik denk dat niet het geval is. Maar ik denk als je alle.
Komt dan niet de scherpte terug? Raak je niet op een gegeven moment scherpte kwijt als je mensen te lang achter elkaar bezig had?
Nee. Je moet het ook wel leuk vinden wat je doet.
Ja, dat snap ik.
Dus ergens, dus klinkt heel gek, maar tanden zijn eigenlijk heel leuk. Zolang je maar aan de goede kant van de boor zit, zeg maar. Ja. Dus je moet het wel leuk vinden. Een goede sfeer en af en toe rust. En inderdaad wel je gedachten verzetten. Ik merk wel dat de jonge generatie, die soms, dan gaan we weer te veel op zijn telefoon zit en tv kijkt, zeg maar. En niet zichzelf even lekker afbult, s'avonds op de postbank bijvoorbeeld. Die zitten soms minder lekker in hun vel.
Ja, precies. Dan zou je wel zeggen van oké, die zouden nog wel meer rust kunnen gebruiken.
Ja, of ga gewoon sporten.
Ik zeg altijd, sport werkt aan 2 kanten. Het is een fysieke uitlaatklep, maar ook een mentale uitlaatklep. Ja. Waarin je gewoon ook even je hoofd gewoon kan ontstressen. Maar ja, dat is natuurlijk ook, hè, stress is een product van je lichaam om actief te worden. En wat doen wij tegenwoordig als stress je lichaam overneemt? Harder typen.
Ja.
Of boeren. Of...
Ja, of thuis op de bank gaan zitten.
Ja, precies.
Maar dat werkt niet. Nee, je kan beter met tegenzin naar de sportschool gaan. Ja. Of je hardloopschoenen. Of in ons geval wielrenfietsen.
Je schoenen
opstappen. En dan, als je dan thuis komt, zit je weer vol energie. Ja. Ben je kwijt.
Even alles van je afgetrapt.
Zeker. Lekker, man.
Ja, mooi.
Ja, mooi. Het is toch misschien wel een soort micro-supercompensatie als je dan op die manier inzet. Dat je toch je hoofd leeg maakt, je lijf weer helemaal...
Ja, dan komen gewoon stofjes vrij als je sport.
Ja, dopamine.
Ja, neem het dat mee, Maarten, vanuit deze aflevering, hè?
Ja, toch?
Wat is jouw bijgebleven?
Nou ja, ik vind het wel mooi waar we nu mee afsluiten. Want ik denk dat... Ik moedig altijd mensen aan om in beweging te komen. Omdat dat gewoon je mentale en fysieke batterij eerst leeg laat lopen, maar dan ook weer oplaat. Ik zeg altijd, je lijf en je hersenen zijn een soort spons. Als je die overlaat, komt er niets meer in. Dan moet je hem eerst uitknijpen voordat er weer iets bij kan. Volgens mij is dat de metafoor die je met sport natuurlijk kan gebruiken. Je moet je lijf ook af en toe uitknijpen voordat er weer wat bij kan. Maar je hersenen zeker. En dat is super gaaf om dat via sport te ervaren. Ik ervaar het zelf ook altijd. Dus,
ik ben het helemaal met je eens.
Ja. Even een stukje trappen.
Ja.
En je komt weer opgeladen terug.
Super compensatie.
Jij, Peter, wat neem jij mee?
Ja, nee, ik vind het een heel interessant gesprek. Ik denk, ik ga ook naar de tandarts natuurlijk en de reguliere controllers. Maar ik had niet bij stilgestaan om wat we nu besproken hebben. Voor mij gaan er al een aantal dingen weer open. En hopen om over na te denken.
Ja, zeker. Nou, ik vind het ook wel weer mooi om de Proud 13 er toch weer even bij te halen. Aan het begin van deze etappe. Dus etappe 13. Zullen we hem op vrijdag de 13 ook online zetten, Peter?
Nou, dat gaan we doen. Ik ga hem editen en dan zal ik hem klaarzetten voor de 13e.
Ja, dat is mooi, man. Ja, cool. Goed. Dank je, Peter.
Ja, bedankt.
Dank Roel.
Bedankt, Roel.
Graag gedaan, voor, dank je wel, Peter en Maarten.
Voor het aansluiten en weer een mooie aflevering. Wat Maarten zegt. Volg ons op de social media kanalen en geef ons tips en input als je die hebt. Als er vragen zijn, dan hoor ik die graag. En